Geliefde gemeente, de Heer Jezus heeft een aantal kostbare gaven gegeven. En sommige van die gaven, die gaf hij helemaal aan het einde van zijn leven. Je zou kunnen zeggen, dat waren zijn afscheidsgeschenken. En die afscheidsgeschenken noemen we sacramenten. Het ene sacrament gaf hij vlak voor zijn sterven, het heilige avondmaal. De dag voordat hij stierf, stelde hij het heilige avondmaal in. En hij gaf dat aan zijn kerk als een herinnering aan zijn dood. Het tweede sacrament gaf hij vlak voor zijn hemelvaart. Een van de laatste opdrachten die hij zijn discipelen gaf was om uit te gaan, alle volken het evangelie te verkondigen. Dezelfde dopende in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Twee keer een afscheidsgeschenk. Twee kostbare zaken die we zo in de kerk mogen hebben. Naast de verkondiging van het evangelie, zo de zichtbare uitstalling van het evangelie. In de doop, in het avondmaal. Twee sacramenten. Aan de ene kant is het dan niet zo heel vreemd dat er over gestreden wordt. Iets wat kostbaar is, daar kun je over strijden. Als er ruzie is in een familie, zeker als het is na het overlijden van een vader en moeder, nou, dan kun je bijna wel ervan uitgaan, dat heeft iets met erfenis te maken. Iets wat kostbaar is, daar kunnen mensen om gaan strijden. Dat is ook zo met het doop en het avondmaal. Je kunt zeggen, die zijn zo belangrijk, het is de moeite waard om erover te strijden. Je gaat geen kerkscheuring beginnen, omdat de collectezakken rood moeten zijn in plaats van zwart. Maar je kunt je wel voorstellen, als met avondmaal, als je daarvan zegt, dit gaat helemaal niet goed, of de doop, dan zeg je, ja, maar zo kunnen we niet samen verder. Waar grote verschillen zijn over in de kerk, daar heeft dat best wel regelmatig te maken met de doop en het avondmaal. Aan de ene kant kun je het goed begrijpen. Aan de andere kant is het ook wel vreemd. Iets wat zo belangrijk is. Dat zou toch duidelijk moeten zijn. Om het even bij de doop dan nu te houden waar het om gaat. Als nu de Heer Jezus de doop geeft aan zijn kerk, dan zou het toch helemaal duidelijk moeten zijn wie er gedoopt moet worden. En nu is er altijd discussie. Het is er niet altijd, maar in de tijd van de reformatie was de discussie. En in onze tijd is er weer discussie. Wie moet er nu eigenlijk gedoopt worden? Alleen kinderen? Of ook kinderen? Of alleen volwassenen? En het lijkt wel heel ingewikkeld. Je komt er niet uit. Als je eenmaal daarover begint te discussiëren, het eind is zoek. Is dat zo? Het zou toch vreemd zijn dat je heel goed moet kunnen puzzelen. En als je maar goed genoeg kunt puzzelen, ja, dan kun je er uiteindelijk achter komen. Moeten nu alleen de volwassenen gedoopt worden of ook de kinderen? En, nou ja, ik heb dat zo eigenlijk bij mezelf ook wel een poos gehad. Toen ik net als predikant begon, toen was ik zeker een voorstander van de kinderdoop. Maar ik dacht, ik snap wel dat mensen het ingewikkeld vinden. Nou, dat snap ik op zich nog steeds wel. En toch, om zo te zeggen, is het voor me steeds eenvoudiger geworden. En ik dacht, dat zou toch eigenlijk ook moeten. Als het de bedoeling was van de Heer Jezus, dat kinderen gedoopt zouden worden. Dat is eigenlijk best wel belangrijk. Dan kan het niet zo zijn dat je eens een hele puzzel moet oplossen voordat je zeker weet dat goed is dat kinderen gedoopt worden. Ik hoop dat ik u vanmiddag er mee mag nemen, een beetje mee mag nemen, hoe duidelijk het is dat het Bijbels is dat kinderen gedoopt worden. Voor zover ik het kan zien is de vraag niet moeilijk. Of het antwoord is niet moeilijk. Natuurlijk komt er een heleboel bij kijken, maar in de basis is het antwoord niet moeilijk. Weet je wat nou wel moeilijk is? Om daarbij te leven. Het gaat er niet alleen om dat wij de juiste leer hebben, nou, dan begint het eigenlijk pas. Het gaat nu ook om het leven. Wat betekent dat nou in de praktijk van je gezin, in de praktijk van je eigen leven? Is het alleen maar theorie? Natuurlijk moeten kinderen gedoopt worden. En verder doen we er niks mee? Of is dat iets wat voor ons leeft, wat een uitwerking heeft? Dat is misschien wat moeilijk. En daar staan we dan bij stil. Mede aan de hand van de Nederlandse geloofsbelijdenis is artikel 34 het laatste gedeelte. Dat is het laatste gedeelte van artikel 34. Zo ongeveer op 2/3. Een gedeelte dat begint met hierom geloven wij. Dus we lezen het tweede gedeelte van artikel 34. Hierom geloven wij dat zoiets voornemen is in het eeuwige leven te komen. Stop ik even. Even op onszelf betrekken. Zoiets voornemen het is om in het eeuwige leven te komen. Ik kan zeggen, dat klinkt wel heel menselijk. Ja, maar het is wel heel belangrijk. Is dat uw voornemen? Is dat jouw voornemen? Zeg, hier gaat het in mijn leven om. Dat ik in het eeuwige leven kom. Dat is het belangrijkste wat er is. Maar dan gaan we dan verder. Als het nou je voornemen is om het eeuwige leven te komen. Wat dan? Die moet maar eens gedoopt worden met de enige doop. Zonder die ooit te herhalen. Want we kunnen ook niet tweemaal geboren worden. Doch deze doop is niet alleen nut zolang het water op ons is en wij het water ontvangen, maar ook al de tijd van ons leven. Hierom verwerpen wij de dwaling van de wederdopers, die niet tevreden zijn met een enig doopsel dat ze eens ontvangen hebben. En daarboven verdoemen de doop van de kinderkens van de gelovigen, de welke wij geloven dat men behoort te dopen en met het merkteken van het verbond te verzegelen. Gelijk de kinderkens in Israël besneden werden, op dezelfde beloften die aan onze kinderen gedaan zijn. En voorwaar, Christus heeft zijn bloed niet minder vergoten om de kinderkens van de gelovigen te wassen dan hij gedaan heeft om de volwassenen. En daarom behoren zij het teken te ontvangen en het sacrament van hetgeen dat Christus voor hen gedaan heeft. Gelijk de Heere in de wet beval hun mee te delen, het sacrament van het lijden en sterven van Christus, kort nadat zij geboren waren, offerende voor hen een lammeke, het welk was een sacrament van Jezus Christus. Daarboven, hetgeen de besnijdenis deed aan het Joodse volk, hetzelfde doet de doop aan onze kinderen. Wat de reden is waarom de heilige Paulus de doop noemt de besnijdenis van Christus. Tot zover dit gedeelte naast en vanuit Gods woord. Niet naast in de zin van in plaats van of op gelijke hoogte, maar dat je naast Gods woord kunt leggen. Zo bedoel ik het woord naast. Boven de preek staat, waarom dopen wij kinderen? Drie gedachten. Zij horen bij Christus. Zij mogen bij Christus horen. En ze moeten bij Christus horen. Waarom dopen wij kinderen? Ze horen bij Christus. Ze mogen bij Christus horen. En ze moeten bij Christus horen. Dus als eerste, kinderen horen bij Christus. Toen God opnieuw met zijn verbond bij Abraham kwam, toen heeft hij erbij gezegd, je moet een teken hebben. Een teken waarmee je ook erkent dat je bij dat verbond hoort. Ik geef mijn verbond, ik geef mijn belofte. En Abraham, daar vraag ik van jou een antwoord. En dat antwoord, dat ligt in het geloof. Maar het ligt dan ook in die gehoorzaamheid. De gehoorzaamheid om het teken van de besnijdenis te ontvangen. En dan zegt de Heere, Abraham, mijn verbond is voor u en uw zaad na u. En daarom zegt hij, Abraham, Dan moet u besneden worden, maar ook uw nageslacht. Toen had Abraham één zoon. Wie weet welke zoon Abraham toen had. Dat zullen de kinderen wel weten. Die ene zoon van Abraham, dat was Ismaël. Niet Isaac nog, die was nog niet geboren. Wel Ismaël, die was 13 jaar. En kort daarna kreeg Abraham nog een kind, Isaac. En die moest besneden worden toen die, hoe oud was? 8 dagen. En daarna zei de Heer, je moet altijd, als er een kind, een zoontje geboren wordt, als hij 8 dagen oud is, moet hij besneden worden. Maar dat begon dus bij Isaac. Of niet? Nou, eigenlijk niet helemaal. Want er staat, Abraham werd besneden en zijn gehele huis. Dat waren er veel meer dan 2. Dat waren ook alle knechten. Die hoort ook bij het huisgezin van Abraham. En dat waren een heleboel. Want we lezen in Genesis 14, toen Abraham ging strijden tegen Kedorlaomer, om Sodom en Gomorra te bevrijden, toen had hij al 400 man bij zich. Dus er waren tientallen, ofwel honderden mensen, die hoorden bij het gezin van Abraham. Knechten en de kinderen van de knechten. Dat hoorde allemaal bij elkaar. Die werden allemaal besneden. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Er komt Paulus in Filippi. Paulus die spreekt tegen die stokbewaarder. Die stokbewaarder die helemaal in nood was, die helemaal wanhopig was. Hij zou misschien wel de doodstraf krijgen omdat het niet goed gegaan was met de gevangenen. Hij wou zelfmoord plegen. En toen zegt Paulus, ho, doe u zelf geen kwaad. De stokbewaarder die stopte, maar hij was nog zo benauwd van binnen. Wat moet ik doen omdat ik zalig worden? Nou, zegt Paulus, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Maar dan zegt Paulus er iets bij. Gij en uw huis. Cipier, het is niet alleen voor u, het is ook voor uw huis. Ging Paulus met die stokbewaarder mee naar huis en de hele nacht ging die preken en aan het einde van de nacht mocht hij mensen dopen. Het hele huis van de stokbewaarder. Goed, het huis van de stokbewaarder was waarschijnlijk niet zo groot. Want de stokbewaarder die had gewoon een eenvoudig beroep. Misschien had hij een knecht of 3 knechten, maar geen huis vol. Maar wel iedereen in het huis van de stokbewaarder werd gedoopt. En zo ging het ook bij Cornelius een paar jaar eerder. Waar Petrus kwam. Cornelius werd gedoopt in zijn hele huis. En Cornelius was een hoofdman. Die had wel een aantal knechten, dat kon niet anders. Had Cornelius zelf kinderen, weten we niet. Maar ongetwijfeld zijn er knechten bij geweest die ook kinderen hadden. In elk geval, iedereen bij dat huisgezin van Cornelius moest gedoopt worden. En waarom eigenlijk? Waarom, als Cornelius tot geloof kwam, waarom moest dan het hele huis van Cornelius gedoopt worden? En bij de stokbewaarder weer. En bij Lydia, lees je ook in Handelingen 16. En bij Stefanas, dat lees je in 1 Korinthe 1. Waarom staat dat er elke keer zo? Omdat God wel persoonlijk werkt. Wel individueel, maar niet individualistisch. Ik hoop dat u dat verschil begrijpt. God werkt wel individueel, maar niet individualistisch. Daarmee bedoel ik dit. Allemaal, wij allemaal staan persoonlijk voor God. Als we straks voor de rechterstoel staan, dan kun je niet zeggen, ja, maar mijn vader was toch een gelovige man, of mijn vrouw was toch een echte gelovige vrouw, en daarom, ja, daar hoor ik er toch ook bij. Nee, wij allen staan heel persoonlijk voor God, individueel. Het gaat om ons hart. Maar God verbindt ons wel aan anderen. We horen wel bij elkaar. En de bedoeling is dat we samen de Heere dienen. En daarom zegt Jozua, in Jozua 24, aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Jozua, kun jij dat bepalen voor je kinderen? Voor je vrouw, voor je kleinkinderen? Dat kun je mooi zeggen aangaande mij en mijn huis. Ja, dat moest Jozua wel zeggen. Jozua kon niet zeggen, ja, ik wil de Heere dienen en ik zal het thuis eens netjes aan mijn kinderen vragen, of mijn kleinkinderen, wat die ervan vinden. Nee, als Jozua, als hoofd van het familie, de Heere dient, dan dient dat hele gezin de Heere. Bij de stokbewaarder staat het zelfs zo. Zo zijn we geëindigd in de schriftlezing. Hij verheugde zich dat hij met zijn gehele huis aan God gelovig geworden was. Iedereen die er maar bij was, was aan God gelovig. Kon de stokbewaarder in het hart kijken? Van, nou ja, als die ze had, zijn kinderen, van zijn knechten, of van de kinderen van zijn knechten. Kon die in hun hart kijken? Nee. Maar, hij wist wel, vanaf nu dienen wij samen de Heer. Vanaf nu is dit een huis, om zo te zeggen, waar de naam van Christus boven staat. Aangaande mij en mijn huis, aangaande mij en mijn hele gezin, en mijn hele huishouden, wij zullen de Heere dienen. Dat betekent, als de vader en moeder bij Christus horen, horen de kinderen ook bij Christus. Je hoort tegenwoordig nog wel eens, je moet je kinderen vrij laten. Als ze dan 18 zijn, dan mogen ze zelf de keuze voor zichzelf maken. Willen ze naar de kerk gaan of willen ze niet naar de kerk gaan? Maar kinderen zijn helemaal niet vrij. Ouders zijn helemaal niet vrij. Je kunt jezelf wel vrij maken, maar we zijn niet vrij. Als christelijke ouders kinderen krijgen, zijn dat christelijke kinderen. Als ouders bij Christus horen, dan horen hun kinderen bij Christus. Er is helemaal geen andere mogelijkheid. Denk aan Psalm 22. David die kijkt terug en die zegt, wat een wonder dat ik een gelovige moeder had. Maar je weet niet eens hoe die vrouw heette. Zijn vader weet wel, hè? Dat was Isaï. Maar hoe de vrouw van Isaï heette, weten we niet. Maar wat is die vrouw belangrijk geweest? Achter de schermen. De moeder van David. Wat staat ervan? Ik mocht nauwelijks het licht aanschouwen. Of gij zijt, o grond van mijn betrouwen, mijn God geweest. Dat zegt David. David, toen je net geboren was, toen je in de wieg lag, kon je toen op God vertrouwen. Wat wist je toen van God? Wat zegt David? Ik niet, maar mijn moeder wel. Mijn moeder vertrouwde op God en daarom vertrouwde ik op God. Wij hoorden bij elkaar. Maar dat staat er. Zij heeft me op u geworpen van de baarmoeder af. Omdat David zijn moeder bij de Heere hoorde. Hoorde David bij de Heere. Dat is wonderlijk, hè, kinderen. Als je nou een moeder hebt en een vader hebt die bij de Heere horen. Dat betekent, toen jij nog nergens vanaf wist, hoorde jij bij de Heere. Toen jij, zeg maar, vertrouwde op je moeder, dat zij voor je zorgde. Als je moeder op God vertrouwde, vertrouwde jij ook op God. Dat wist je niet, maar het was wel zo. Omdat je moeder op God vertrouwde, gaf ze als het ware met de melk. Vertrouwen mee. Je hoort bij Christus. Nu hebben we de vorige keer gehoord. De doop is het teken dat je bij Christus hoort. Net als de besnijdenis, die was het teken voor Israël dat zij bij het volk van God hoorden. Zo is na de dood van de Heer Jezus, de doop het teken. Wie gedoopt is, hoort bij Christus. En kinderen horen bij Christus. Dus kinderen worden gedoopt. En dan valt tegelijk een onderscheid. En zo staat het in de geloofsbelijdenis. Dat is helemaal in lijn met de Bijbel. Die worden daarmee van de kinderen van de ongelovigen onderscheiden. Dus er is een verschil tussen gedoopte en ongedoopte kinderen. Waar komt dat verschil vandaan? Jij bent gedoopt. Dus jij bent anders dan kinderen die niet gedoopt zijn. Ben je ook beter? Dat niet, hè? De mensen hebben allemaal gezondigd. Alle mensen, gedoopt en ongedoopt, hebben allen gezondigd en missen de heerlijkheid Gods. En toch ben je anders. Apart gezet. Apart gezet voor de Heer. Weet je wat het zegt? Dat zegt niks over jou. Dat zegt iets over de genade van God. We zeggen wel, God maakt onderscheid. God maakt onderscheid waar geen onderscheid is. Verschil. Terwijl er geen verschil is. In je hart is geen verschil, maar God maakt verschil. Hij zegt, ik zet jou apart en jij hoort bij mij. Terwijl je vanuit jezelf gezien helemaal niet bij God hoort. Wij hebben allemaal God de rug toegekeerd. En alle mensen willen van nature niet God dienen. Toch zegt God, ik wil jouw God zijn. Jij hoort bij mij. Ja, maar waarom die ander niet? Kunnen wij geen antwoord op geven, dat ligt in God. Dat is Gods vrijmacht. Het feit dat wij gedoopt zijn, is al een stuk uitverkiezing. Dus we hebben het net ook gezongen, hè? Gij Jacobs kinderen die de Heer heeft uitverkoren, zingt zijn Heer. Israël was uitverkoren. En wij zijn uitverkoren. De uitverkiezing gaat nog wel een stap verder, daar hebben we vanmorgen iets van gehoord. Het gaat er nu om dat we ook in ons hart geloven. Het heeft ook met uitverkiezing te maken. Maar dit is al het eerste stuk van de uitverkiezing. Dat we gedoopt zijn, dat de Heere zegt, jij hoort bij mij. Heb je niks voor kunnen kiezen, toch? Of haar drie kinderen die hun vader en moeder hebben uitgekozen. Heb jij voordat je geboren werd gedacht, ik wil geboren worden in een christelijk gezin. Daar kies ik voor. Wie van jullie heeft er gekozen om in een christelijk gezin geboren te worden? Niemand toch? Ik hoop wel dat je ervoor gedankt hebt. Dat je de Heere wel eens gedankt hebt en zegt, Heere, wat een wonder dat ik nou een christelijke vader en moeder mag hebben. Ik hoop dat je ook een gelovige vader en moeder hebt en een vader en moeder die je lief hebben. Dat is allemaal niet vanzelfsprekend, dat kan dan wel anders zijn. Maar wat een wonder. Wat een genade. Dat je geboren bent in een gezin dat bij Christus hoort. En dat je gedoopt bent. Dat is dus een teken van genade. Je kunt ook zeggen een teken van uitverkiezing. Je kunt heel goed vergelijken met de eerstgeborenen in Egypte. In Egypte, daar zou de engel rondgaan, de verderfengel, de tiende plaag. God had gezegd, alle eerstgeborenen zullen sterven. Alle eerstgeborenen, in heel het land. In Egypte, maar ook in Goshen. Tenzij daar het bloed op de deurpost was. Als het bloed op de deurpost gezien werd, dan ging die engel voorbij. En er waren de baby's. Die wist er helemaal niks van. Maar er zat bloed op de deurpost. Waarom? Nou, alleen maar omdat hun vader het woord van God geloofde. Mozes had gezegd. Wat had God tegen Mozes gezegd? Mozes had gezegd. Denk erom. Doe bloed aan je deurpost. Anders moet je sterven. En er waren vaders die geloofden dat. En toen deden ze bloed aan de deurpost. Bloed dat wijst op het offer van de Heer Jezus. Bloed dat spreekt van de genade. De redding van God. En daar hadden de kinderen helemaal geen idee van. Het wisten de kleine kinderen. En toch werden ze gered. toch werden ze beschermd als een vrije gift, een genadige gift van God. En zoals toen dat bloed aan de deurpost het teken was van Gods vrije genade, zoals nu de doop dat, heb jij niet voor gekozen, heb ik niet voor gekozen, we hebben dat gekregen. Kinderen horen bij Christus. Dat is het eerste. Tweede, kinderen mogen bij Christus horen. Kijk er nog iets preciezer naar die besnijdenis. Toen Abraham besneden was, werd, toen zei de Heere, dit is het teken van het verbond tussen mij en u. Al wat mannelijk is moet besneden worden als een teken van het verbond. En wat houdt dat verbond nu in? Om u te zijn tot een God en uw zaad na u. De kern van het verbond is, ik ben uw God. Dat belooft God. God belooft, ik ben jouw God. Dus het verbond is een belofte. Het verbond is een afspraak met God, van God. En in dat verbond zit de belofte. Ik ben uw God en van uw zaad. Dat heeft God tegen Abraham gezegd. En dan gaan we weer van Abraham naar het Nieuwe Testament. Dan staat Petrus daar op het tempelplein te preken. Tegen al die mensen. Mensen die verslagen zijn in het hart. Mensen die zeggen, kan het met ons nog goed komen? Net als die stokbewaarder. Nou zegt Petrus, er is één weg. Bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Het kan goed komen, zeker kan het goed komen. In de weg van bekering en de weg van geloof. En dan mag je gedoopt worden. Maar is het echt zo? Kunnen we het zeker weten? Kan het voor ons? En dan kijken zo die vaders om zich heen naar de kinderen die ze meegenomen hebben naar dat Pinksterfeest. Kan het voor ons? Ja, zegt dat Petrus. Want u komt de belofte toe. En uw kinderen. Kijk, dat is precies dezelfde taal als bij Adam. Uw God en de God van uw zaad. Om u te zijn tot de God en uw nageslacht. En zo zegt dan Petrus. U komt de belofte toe en uw kinderen. God zegt dus. Als dat verbond voor u geldt. Dan geldt hij ook voor uw nageslacht. Wat is dat voor verbond? Wat is dat voor belofte? In de Nederlandse geloofslijnen zien we vooral twee dingen. God zegt, ik wil eeuwig uw vader zijn. Ik wil eeuwig uw vader zijn. Ik wil een vader zijn die volkomen is, beter dan aardse vaders. Aardse vaders hebben gebreken, kunnen zeer gebrekkig zijn. En ze zijn in elk geval tijdelijk. God zegt, ik wil eeuwig uw vader zijn, nu en in je sterven en na het sterven. En, dat is de tweede belofte, Christus wil uw zaligmaker zijn. Alles wegnemen wat verkeerd is. Verzoenen met God. Vergeving, vrede schenken en eeuwig leven. Dat is de belofte. En als God dat nou belooft, hoe lang is die belofte geldig? Je hebt wel eens acties. En dan staat er, deze actie is geldig tot, noem maar op, 23 februari 2023. En als je dan na 23 februari komt, zeg je, sorry, maar weet je, de datum is gewoon voorbij. Dus nu geldt die belofte niet meer. Maar zo is met Gods belofte niet. Gods belofte die staat vast. We hebben het gezongen op Psalm 105. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. ook als hij beloofd heeft. Ik wil uw God zijn, ik wil uw vader zijn, ik wil uw zaligmaker zijn. Dan zegt hij, dat geldt altijd. Dat geldt nu, morgen en zolang als je maar leeft. Wat God één keer belooft, belooft u voor altijd. Beloofd is beloofd. Bij mensen is dat niet altijd zo. Bij God wel. Beloofd is beloofd. En nou geldt voor die belofte, daar zit een teken bij. De besnijdenis was een teken ervan dat God Abrahams God wilde zijn. Later in Handelingen 4 zien, in Romeinen 4 zien we, het is een teken en een zegel van de rechtvaardigheid van het geloof. Een zegel, God zegt, ik wil je zeker rechtvaardig maken. Je kunt ervan op aan, ik zal je zonde vergeven. Dat teken, teken van de besnijdenis. Dat is dus een teken op die belofte van God. Dus die besnijdenis was maar één keer. Kon praktisch gezien natuurlijk ook niet anders, maar het hoefde ook niet anders. De doop. Die doop, die kan natuurlijk wel meer keer. Het is eenvoudig genoeg, je zou elke dag gedoopt kunnen worden. Of elke week, net zoals je elke dag of elke week onder de douche gaat. Je zou best elke keer weer gedoopt kunnen worden. Praktisch gezien. Maar het hoeft niet. Het past zelfs niet. Want die doop is een teken van Gods belofte. En Gods belofte staat vast. Daarom zijn we daar ook begonnen. Hierom geloven wij dat als zo wiens voornemen is in het eeuwige leven te komen, die moet maar eens gedoopt worden met de enige doop. Goed, ik ga nu niet heel erg in op de redeneringen van degene die denken dat je geen kinderen mag dopen. Als de Heer het geeft, hoop ik daar nog wel eens een keer wat dieper op in te gaan in een lezing. En het is natuurlijk, ik vertel nu alleen waarvan ik overtuigd ben dat in de Bijbel staat. En ik ga niet een heel, alle argumenten van alle kanten aanhalen. Maar goed, één ding noem ik wel. Er zijn ook mensen die zeggen, nee, de doop is geen teken van het verbond, is geen teken van de belofte, maar is een teken van het geloof. De doop zegt, als het ware, ik belijd dat ik een gelovige ben. En als je dan gelooft, dan mag je dat teken ontvangen. Als een soort verzegeling van dat verbond. Dat is wel een beetje begrijpelijk. Bij een trouwring, kun je ook zeggen, die trouwring is een belofte van allebei de kanten. Een belofte van de man aan de en een belofte van de vrouw, zo zou je kunnen zeggen. De doop, ja, dat is Gods belofte, maar dat is aan de andere kant ook onze belofte. En daarom kun je dat pas doen als je volwassen bent. Maar stel je dan voor, je dacht dat je tot geloof gekomen was, je bent gedoopt. En je komt erachter dat het niet waar was. Dat kan, hè. We zien dat in de Bijbel ook. Simon de tovenaar in Handelingen 8, die werd gedoopt. Ananias en Safira, die waren gedoopt. Maar hun bekering was niet echt. Stel dat je erachter komt, was niet echt. En je komt alsnog echt tot geloof. Moet je er nog een keer gedoopt worden? Ik heb nog nooit gehoord van een baptist die dat doet. Weet je waarom niet? Dat ze eigenlijk ergens wel weten. Het gaat niet om mijn bekering, niet om mijn geloof. Maar om wat God zegt. Je hoeft maar één keer gedoopt te worden. Je kunt je wel 1000 keer vergissen in je geloof en in je bekering. Maar we kunnen ons niet vergissen in Gods belofte. En daarom is de doop vast en zeker eenmalig. En daarom ook. Tenminste, ook daarom. Mogen juist ook kinderen gedoopt worden. Omdat het niet vastzit in ons, In kinderen die persoonlijk nog niet geloven kunnen, maar wat vast ligt in Gods belofte. Gods belofte die niet zegt, kijk dit kind, dit is een gelovig kind. Nee, Gods belofte die zegt, dit kind, die mag bij mij horen. Ik beloof de God van dit kind te willen zijn. Dus het eerste punt was, kinderen horen bij God. Het teken van, zeg maar, van het gezin, het teken van de gemeente. Van het bij elkaar horen. En hier horen we kinderen mogen bij God horen. Want het is een teken van de belofte. En als kind nog niks kan vertellen, nog niks kan vragen, dan zegt God, maar ik kom al wel. En ik kom tegen je zeggen, kom maar. Je bent welkom. Zoals die verloren zoon welkom was bij de vader. Die verloren zoon. Je zou kunnen zeggen in de gelijkenis, die had eigenlijk ook een soort teken van de doop of van de besnijdenis, hoe je het ook zeggen wil. Hij hoorde bij zijn vader. Maar hij had niks met zijn vader meer. Hij had eigenlijk zijn vader nog nooit lief gehad. Het was een verbondskind, maar een ongelovig verbondskind. Hij hoorde bij zijn vader. En toch hoorde hij niet bij zijn vader. Hij hoorde bij zijn vader vanuit de belofte. Hij hoorde bij zijn vader vanuit zijn geboorte. Hij hoorde niet bij zijn vader in zijn hart. In zijn hart zei hij, vader, ik heb niks met u. Daarom ging hij ver bij zijn vader vandaan. Hij zegt als het ware tegen zijn vader, wat mij betreft was je er niet meer. Je erfenis, je geld, daar ben ik blij mee, maar jezelf hoef ik niet. En hij ging totdat hij tot inkeer kwam. Ja, maar als je dan toch zo tegen je vader gezondigd hebt, dan durf je toch nooit meer bij je vader te komen, dan zoek je wel een andere rijke boer op. En dan vraag je wel daar, zeg, mag ik toch uw knecht nog worden? Maak mij maar een van uw huurlingen. Maar je durft toch nooit meer terug te gaan naar je vader? Jawel. Er was er maar eentje waar hij naar terug wilde. Er waren genoeg andere rijke boeren. Maar hij wilde naar zijn vader. Weet je waarom? Omdat die vader zei, mijn kind, je mag bij mij horen. Dat wist hij. In de liefde van zijn vader, in de belofte van zijn vader, om zo te zeggen, in het verbond van zijn vader, daar vond hij de vastheid. Al heb ik juist tegen mijn vader gezondigd, ik wil juist naar mijn vader terug. En zo is het hier. Vanaf ons eerste ogenblik zegt God, je hoort bij mij en daarom mag je bij mij horen. Je komt bij mij vandaan. En daarom mag je naar mij terug. En al zou je dan zeggen, er is niemand tegen wie ik zoveel gezondigd heb als tegen God. Dat is toch zo? Niemand tegen wie we zoveel gezondigd hebben als tegen God. Zodat je zelfs kunt zeggen wat David zegt. Ik heb alleen maar tegen God gezondigd. Alle mensen, dat valt haast in niet vergeleken met God. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. Alleen tegen God, ja, en toch. Je moet ook alleen naar God terug en je mag juist naar hem terug. Hoe zwaar je ook tegen God gezondigd hebt. In de belofte, in het verbond, heb je zoveel reden om juist tot hem te gaan. Het mag. Het mag voor volwassenen. Het mag voor kinderen. Dat zegt de Heer Jezus toch zo duidelijk in Marcus 10. Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet. Verhindert ze niet. Dan zegt de Heer Jezus toch zo duidelijk, de kinderen mogen tot mij komen. Het ergste wat we kunnen doen is de kinderen tegenhouden. Ze de indruk geven dat het niet nodig is. De indruk geven dat het misschien toch niet mag. Laat de kinderkens tot mij komen. En wat zegt hij dan in Jesaja 10? Het 11e vers. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de zogenen zachtjes leiden. En Hij zal de lammeren dragen in zijn armen. Lammeren. Kleine schapen van de kudde. Nou, kinderen, ik denk dat er bij jullie wel zijn die wel eens dat vestje bidden. Laat mij van die grote kudde ook een heel klein schaapje zijn. Nou, zou hij dat willen? Dat weten we zeker. Kijk, de Bijbel zegt dat in Jesaja 40. Hij zal de lammer in zijn armen dragen. Ik zou kunnen zeggen, de Heer Jezus, die vindt niets zo mooi als wanneer kinderen al tot hem komen. En hij de zaligmaker, de herder mag zijn van kinderen. En je kunt het in de doop zien. O, kinderen mogen horen bij Jezus. Het laatste. Ze moeten bij Christus horen. Ze moeten bij Christus horen. Dat zet er gelijk wel een beetje klem op. Want dat moeten, dat hoef je alleen maar te zeggen als het niet vanzelf gaat. Bij het eerste punt zou je bijna kunnen denken dat het vanzelf gaat. Toen ik zei, David, zijn moeder vertrouwde en daarom vertrouwde David. Nou, kijk dan, dan worden kinderen automatisch zalig. En dat is toch niet waar. Het is wel zo, David hoorde bij God. En als je moeder op God vertrouwt, dan hoor je bij God van je eerste dag af. Maar toch, er moet wel wat gebeuren. Het moet ook persoonlijk worden. Je ziet dat heel duidelijk bij het volk Israël. Het volk Israël, die ging met z'n allen uit Egypte naar Kanaan. De vader en de moeder, die namen de kinderen mee. En de belofte was, jullie mogen allemaal in Kanaan komen. Zo zeker als je die wolkenkolom ziet, zo zeker is het dat je in Kanaan komt. De ouders en de kinderen. Maar wat gebeurde er? Staat in Hebreeën 4. En op andere plaatsen natuurlijk ook. Ze werden ongelovig. En een heleboel zijn helemaal niet in Kanaan gekomen. Ouders niet en kinderen niet. Vooral ouders trouwens. Ze waren ongelovig. En dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 4. Laat dan niet iemand van u in datzelfde voorbeeld van ongelovigheid vallen. Laat niet iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Dan hoor je bij het volk van God. Als ouders, en je neemt je kinderen mee, en je blijft achter. Door ongelovigheid, door ongehoorzaamheid. De belofte, die is vast en zeker, maar je komt er niet. En de kinderen komen er niet. Dat is erg. En dat gebeurt. Dat gebeurt zoveel. Die zijn niet alle Israël die uit Israël zijn, staat er in Romeinen 9. In 1 Korinther 10. Ze waren allen onder de wolk. Ze hebben allemaal gedronken van het geestelijke water. De ouders en de kinderen. En een heleboel zijn eraf gevallen. Het is wat, hè. Dan hoor je bij Christus. Dat zegt de doop. En je krijgt de nodiging van de genade, die is zo ruim. Dat zegt de doop ook. En er gebeurt niks. In je eigen hart. Je stoot het allemaal af. En eigenlijk zegt de doop dat ook, dat het kan. Die doop is ook een oproep. Zoals de besnijdenis het ook is. En dat moest in het Oude Testament gezegd worden. Besnijd dan de vooruit van uw hart. Je kunt wel zeggen, wij zijn besneden, wij zijn er. Maar als de vooruit van je hart niet besneden is, dan val je er nog buiten. Die doop, uitwendig, die zegt heel veel, ja, die zegt alles over Gods belofte. Maar die zegt nog niks over jouw eigen hart. Want dat uiterlijke teken, dat moet ook van binnen leven. Zo werkt God altijd. Ik heb het gisteren nog tegen de belijdeniskategezanten gezegd. Nou, dus voor jullie herhaling. Voor de anderen misschien ook wel. Maar beloven vraagt om geloven. Die twee woorden horen altijd bij elkaar. Beloven en geloven. Als God komt om iets te beloven, dan is de bedoeling dat wij geloven. En dan mag je het ook andersom zeggen. Als je weet, ik moet geloven, hoe moet ik dat? Dat kan alleen omdat God wil beloven. Dus van de belofte moet het naar het geloof. En van het geloof mag het naar de belofte. Beloven hoort bij geloven. Dat is een woord voor ouders. Uw kinderen zijn gedoopt. Uw kinderen horen bij Christus. Voed u ze ook zo op. Je zou kunnen zeggen, uw kinderen zijn christenen. Maar leven ze als heidenen. Dat zou erg zijn. Ze zijn van de ongelovigen onderscheiden, hebben we gehoord. Dat betekent dat je ze zo moet opvoeden. Met die ene wetenschap. Mijn kinderen zijn niet van mezelf, ze zijn niet voor mezelf. Ik mag niet zelf kiezen hoe ik ze opvoed. Er is maar één richting, één mogelijkheid. Er zit klem op bij God vandaan. God zegt, nu heb je die kinderen van mij gekregen en ik heb mijn belofte gegeven. Waar laat je nu die kinderen? Wat is dan nodig dat je kunt zeggen, heren, ik wil nog maar één kant op. Zie hier, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Het is uw roeping, uw plicht. En het is tegelijk Gods belofte. Die belofte geldt ook daarin. Je kunt soms ook wel benauwd van worden. Opvoeden, het is wat. En als de kinderen ouder zijn, dan voel je het misschien nog wel meer. Als ze jong zijn, kun je denken, nou, we gaan ons best doen. We gaan ons er goed voor inzetten. Misschien gaat het bij ons wel goed. Dan word je ouder en dan kan het zo tegenvallen. Of je hebt jonge kinderen, je hebt er helemaal niet zoveel verwachting van. Ziet om je heen. Misschien wel je eigen, het gezin waar je vandaan komt. Jongen, wat moet er van terechtkomen? Je zou wel blij zijn als er een paar naar de kerk bleven gaan. En erop hopen dat ze echt een levend kind van God zouden zijn. Dan kun je heel onzeker zijn in je opvoeding. Maar dat is bij God vandaan niet nodig. Als God zegt, ik ben uw God en de God van uw nageslacht. Kijk, dat is het allerbelangrijkste. Dus elke dag zo bij de Heere neerleggen. Elke dag zeggen, Heer, ze zijn toch van u. Houdt u ze dan vast. Opvoeden met verplichting en opvoeden met verwachting. Kinderen, wat betekent dat nou voor jullie, dat je gedoopt bent? Maakt het voor jullie uit of je gedoopt bent? Nou ja, zeg ja, als ik niet gedoopt was, zat ik hier niet. Ja, en wat voel je daarvan? Als het goed is, voel je, ik heb ook geen keus. Ik kan geen andere kant op. Ik mag maar één kant op. Net als die verloren zoon. Die verloren zoon moest helemaal niet bij zijn vader weg. Er was maar één mogelijkheid. Hij moest naar zijn vader toe. Dat was het enige wat hij mocht. Oh, hij deed van allerlei andere dingen. Maar dat mocht niet. En de Heer heeft gezegd, je hoort bij mij. En de vraag is, wil je nu ook naar die God luisteren? Niet straks pas, als je 18 bent of 25 of 80. Maar nu. Je mag niet zelf kiezen welke kant je op wilt. Maar je hoeft er ook niet zelf te kiezen. Wat zou je anders willen dan? Denk je dat je ergens het anders, het beter kunt krijgen dan bij God? God zegt hierin ook, je hebt niks anders nodig. Je hebt genoeg. Je krijgt alles. Alle beloften van de hele zaligheid. Je hoeft er zelf niks voor te doen. Niks te verdienen. Niks te presteren. Je hoeft alleen maar te geloven. En geloven betekent, je laat er vallen in de handen van God. Geloven betekent jezelf niet meer vertrouwen. Maar God vertrouwen. Alles van hem verwachten. Maar dan ook alles. Dus dan hoef je zelf niks te hebben, niks te kunnen, niks te verdienen. Dat doe je ook niet. En je hoeft zelfs in feite niet te geloven. Ja, je moet niet te kunnen geloven. Je moet wel geloven. Maar zelfs dat geloof, daarvan zeg je nog, denk, als het goed is. Als het echt wordt, dan zeg je, ja, maar geloven. Hoe gaat dat dan? Dat kan ik niet. Dat hoef ik niet te kunnen. Daar heb je ook God voor. God zegt, ik ben uw God. En ik wil alles geven wat je nodig hebt. Vraag maar. Wat je ook maar nodig hebt. Wat je ook maar niet kunt. Kun je niet geloven? Kun je niet voelen hoe ernstig het is? Kun je niet genoeg denken aan de eeuwigheid? Voel je schuld niet diep genoeg? Weet je niet genoeg van de Heer Jezus? Wat je ook maar mist. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smeekt, mild en overvloedig. We zijn gedoopt. Vrijwel allemaal in elk geval. Volwassenen. Kinderen. Voelt u dat? Je kunt geen andere kant op. En je hoeft geen andere kant op. Tot wie dan heen? Tot u alleen. Amen.